Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcasts van BNR. Blijf scherp.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen, welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over zwaar beveiligde cryptotelefoons van criminelen. Die worden steeds vaker gekraakt door opsporingsdiensten en forensisch specialisten. En dat levert weer allerlei informatie voor tientallen strafzaken op. En we hebben het over medische gegevens van jou en mij. Die worden door sommige fabrikanten van medische apparatuur opgeslagen in de cloud bij Amazon. Follow the Money onderzocht dat. Ja, voelen mijn panelleden zich daar een beetje senang bij? Dat ga ik vandaag vragen aan Koen van Leeuwen. Die is impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. En Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Goedemorgen.
Hele goedemorgen.
En fijn dat je er bent. Nou, dat nieuws gaan we allemaal zo meteen bespreken. Maar we beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
Jongeren hebben weinig vertrouwen in de overheid. Tijdens de coronapandemie is dat wantrouwen flink gegroeid. En het lukt maar niet om dat een beetje te herstellen. Blijkt uit twee onderzoeken die vandaag zijn verschenen. Uitgevoerd door onder andere het Nederlands Jeugdinstituut en het Verwij Jonker Instituut. En ja, wie de overheid niet vertrouwt, die gaat zelf op zoek naar allerlei verklaringen en oplossingen. En wat blijkt, ook complottheorieën en radicaal rechtse opvattingen, die zijn steeds vaker populair onder jongeren. Hoe zorgelijk is dat eigenlijk? Wie moet dat probleem oplossen? Kijken we misschien te veel naar de overheid voor het oplossen van problemen? Ons breekijzer vandaag is: de overheid moet meer doen om het vertrouwen van jongeren terug te winnen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het daarmee eens of oneens? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Breekijzer dus: de overheid moet meer doen om het vertrouwen van jongeren terug te winnen. Zometeen hoor je hoe mijn twee panelleden erover denken. Maar ik begin bij Ron van Wonderen. Hij is onderzoeker bij dat Verwij Jonker Instituut en zij doen onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Goedemorgen, meneer Van Wonderen.
Goedemorgen.
Ja, de overheid moet meer doen om het vertrouwen van jongeren terug te winnen. We hebben het zo meteen wel eventjes iets uitgebreider over uw onderzoek. Maar eerst, wat is uw reactie op die stelling?
Nou ja, kijk, het vertrouwen en ook complottheorieën wordt wel heel vaak benaderd vanuit veiligheidsperspectief. Mm-hmm. Kijk, extreme opvattingen horen ook bij de jeugd. Hè. Jongeren die zijn op zoek naar een mening, naar een identiteit. En extreme meningen kunnen erbij horen. Dus daar maak ik me niet per se heel veel zorgen over. Maar wat we wel zien in vergelijking met jaren, decennia geleden, is de opkomst van sociale media. Dus op het moment dat een jongere opgroeit tot volwassenen, en hij blijft zijn sterke overtuiging of zijn complotdenken blijft hij behouden, ja, dan heb je wel een probleem. En dat wordt mede in de hand gewerkt ook door wat jongeren op sociale media, met name in de echokamers, te horen krijgen. Echokamers, echo chambers, dat zijn groepen, Telegram-groepen bijvoorbeeld, waarin complottheorieën worden gedeeld. Mm-hmm. En op het moment dat je daarin zit en je komt niet meer in aanraking met meningen die anders zijn dan die van jou, je wordt alleen maar bevestigd. Ja, dan blijf je daarin en dan blijf je daarin. Ja. En dan, dan heb je wel een probleem.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat als jongeren al opgroeien met wantrouwen in de overheid, dan wordt dat niet automatisch op latere leeftijd beter, toch? Het is niet echt een lekkere voedingsbodem voor de rest van je leven.
Nee, absoluut niet. En je ziet natuurlijk ook bij gewoon bij de bevolking in Nederland dat het wantrouwen naar de overheid is toegenomen. En dat heeft niet zozeer te maken met dat mensen geen belang hechten aan democratische instituties. Niet aan democratie, niet aan de overheid. Maar dat vooral het vertrouwen van mensen in de competentie van de politiek, van de ambtenaren, van de overheid om moeilijke, complexe, urgente problemen tot een oplossing te brengen. Het vertrouwen in die competentie, het geloof in de competentie, dat staat onder druk. En dat is ook niet zo vreemd als je kijkt naar wat op ons afkomt met de woningnood, de klimaatcrisis, opvang van vluchtelingen. Het zijn problemen die best heftig zijn. Ja. En waar een oplossing nog niet in zicht is.
Nee. En nu hebt u onderzoek gedaan onder jongerenwerkers. Kan ik ervan uitgaan, of is dat een verkeerde aanname, dat dat mensen zijn die per definitie omgaan met kwetsbare jongeren, of is dat niet per se het geval?
Niet per se het geval, maar wel de groep jongeren waarmee ze omgaan, dat zijn wel jongeren die daar wat ontvankelijker voor zijn. Dus die relatief wat vaker hun weg moeten zoeken in de samenleving. En de jongerenwerker kan ze daarbij klankborden en ze op weg helpen. Ja. Met problemen. Ja.
Ik ga een rondje aan mijn panel doen. Blijf bij me, dan kom ik zo meteen bij u terug. Ons breekijzer vandaag. De overheid moet meer doen om het vertrouwen van jongeren terug te winnen. Als u wil reageren, 020-468-4x0. Ik zie al vier bellers hangen, die gaan we zo meteen aan het woord laten. Nou, laten we eens beginnen bij Koen, wat vind jij?
Tuurlijk moet de overheid meer doen. Maar de overheid moet vooral zijn basistaken goed doen. En dat is betrouwbaar zijn. En daar zijn tal van voorbeelden dat dat niet zo is geweest. Kleine kanttekening. Ik denk ook dat de media heel veel kan doen om dat vertrouwen verder te onderbouwen. Er wordt heel veel gepolariseerd op dit moment. Dat is ook lekker. Ik bedoel, we doen dit bij het programma per definitie ook. Voor of tegenstelling. Ja. De nuance mist. En ik denk ook dat de rol van de media heel erg belangrijk is. Kijk, als je een expert aan tafel hebt en een andere om maar een tegengeluid te laten horen, maar dat wordt als twee dingen hetzelfde behandeld. Ja, dat vind ik helemaal kwalijk.
Ja. Ja. Dus?
De overheid moet meer doen. Maar niet alleen de overheid.
Nee, oké, er zijn meer partijen. Tom, wat vind jij?
Ook eens. Kijk, we zien dat op dit moment ongeveer 10% van de mensen al gelooft in complottheorieën. Dat aantal dat groeit alleen maar. En ook jongeren die zijn, omdat ze net wat minder levenservaring hebben, daar extra vatbaar voor. Toch kan ik heel goed begrijpen dat ze wat sceptisch zijn. Omdat we hebben al de woningmarkt genoemd. Ja. We hebben al krapt op de arbeidsmarkt. We hebben een klimaatcrisis die erop afkomt. En voor het eerst is ook onderzoek naar gedaan. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de nieuwe generatie het niet automatisch beter of makkelijker dan de vorige. Dus dat jongeren dan denken van, hoe gaat dat met die toekomst? En ik ben wat sceptisch, kan ik dan heel goed begrijpen. Tegelijkertijd, wat ze dan willen zien, is een overheid die keuzes maakt, daadkrachtig is. En ook al zijn het niet misschien die keuzes die jongeren zouden willen maken, maar dan heb je wel een overheid die iets doet en die dat uitlegt. Ja. Nou ja, de afgelopen jaren hebben we met het kabinet gezien dat vooral problemen werden vooruitgeschoven. Ja, dat zorgt niet voor vertrouwen tussen jongeren en de overheid.
Nee, kijk, we misschien niet ook te veel naar die overheid. Want ja, die overheid kan niet alles voor jou en mij oplossen. Die moet misschien wel kaders scheppen waarin ik kan floreren en dergelijke. Maar ja, ik ga niet naar Hugo de Jonge kijken en wachten tot hij mijn huis geeft.
Nou ja, maar dat was inderdaad mijn laatste punt. Waar ik een rol zie, is voor de politieke jongerenpartijen. Want dat is nou echt een leerschool waar jongeren in aanraking kunnen komen met politiek, kunnen debatteren, gedachten kunnen wisselen, politici ook ontmoeten, weten, hoe werkt dat, politiek in Nederland op alle lagen, dus zowel lokaal als landelijk. Dus zorg ervoor dat die jongere partijen extra middelen krijgen en dus jongeren kunnen bereiken. En dan maakt het niet uit of jongeren nou van het CDA of van de VVD jongeren of noem maar op lid worden. Maar daar zie ik wel een sleutel.
Ja. Maar de funnel van een jongerenpartij van de FVD bijvoorbeeld, waar ze alleen maar worden bevestigd in wat het beleid is van de FVD?
Nou ja, toen ik voorzitter was van de CDA-jongeren, was het eerste wat ik deed is de Forum Jongeren uitsluiten. Omdat het gewoon gevaarlijke theorieën waren. Kijk, daar moet je dus kijken wat kan het binnen de kaders. En als er strafrechtelijke uitspraken worden gedaan, aanpakken.
Meneer Van Wonderen, voordat we naar onze bellers gaan. Ja, je zou kunnen zeggen, de overheid moet u natuurlijk überhaupt werken aan vertrouwen. Maar is dat iets wat je specifiek op doelgroepen moet richten? Dat je zegt, nou, we kijken specifiek echt naar die jongeren. Of ja, dan kan je natuurlijk ook naar ouderen kijken. Dan kan je heel veel doelgroepen benoemen. Dus is het iets wat je breed moet aanpakken? Of wat je ook heel erg moet focussen op bepaalde groepen?
Beide. Maar ik denk dat de brede aanpak ook heel belangrijk is. Want waarin wordt dat wantrouwen in de hand gewerkt? Dat heeft ook te maken met de onzichtbaarheid van de overheid. De overheid trekt zich terug uit de wijken. Steeds meer dienstverlening gaat digitaal of via callcenters. Als jij een probleem hebt met de overheid en je hebt een specifieke casus, dan kun je niet altijd via het callcenter of online je verhaal kwijt. Mm-hmm. Dus mensen voelen zich ook niet echt gehoord. Dat geeft tegelijkertijd ook een opschaling van wantrouwen. Want als jij, zoals vroeger nog wel eens het geval was, een gesprek hebt met een ambtenaar van vlees en bloed, en het gesprek gaat niet lekker, dan kun je die ambtenaar nog de schuld geven van, nou ja, die heeft het niet goed gedaan. Maar op het moment dat je met een callcenter te maken hebt, is dat lastiger. Dan krijg je een opschaling van wantrouwen. Als dan je verhaal niet kwijt kan, dan is het de kans groter dat je het vertrouwen in de hele systeem gaat verliezen. Dat betekent dus van ja, die aanspreekbaarheid van de overheid is ook een belangrijke factor.
Ja, en in menselijke mate dat je ergens bij een kantoor naar binnen kan stappen en daar je verhaal kan doen. In plaats van dat je via een formulier een afspraak moet maken en dan een paar weken later ergens in een kantoor een paar provincies verderop moet zijn. Ik ga zo meteen daar ook even verder over praten met mijn panelleden. Eerst naar de bellers 020-468-4x0. De overheid moet meer doen om het vertrouwen van jongeren terug te winnen. Frodo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Johan. Zeg, de overheid die krijgt de jongeren die ze zelf verdient. Dat wil zeggen, de bron ligt al in de coronaperiode. De coronaperiode was puur gericht op ouderenbescherming. Ouderen. En er was wel eens een man, bij jullie ex-CBS-man, directeur geweest. Die had ook uitberekend dat jongeren 5 keer meer levensjaren hebben ingeleverd ten opzichte van de gewonnen levensjaren van de ouderen. En nou ging het ook nog niet om levensjaren algemeen, maar juist van de lager opgeleide jongeren. Kijk, daar leg je al een enorme bron. En opsluiten. En achterstand. En neem inderdaad al die social media gekken, zoals Jay Franciscus. Ik zie hem wel eens voorbij komen.
Wie is dat?
Een gekke kaartje. Ja, Fabio. Nee, Tissue Boy.
Oh ja, Tissue Boy Jay, ja.
Ja, zoiets. Ja, die heeft allerlei namen. Gewoon knettergek. Maar ja, wel, hij doet het wel razend slim. Dus ja, ik weet niet wat je daar als overheid tegenover wil stellen, wat je hebt veroorzaakt. Nou ja, goed, dat zijn mijn zorgen een beetje.
Ja, duidelijk. Dank voor het bellen. Ik ga het zo verder bespreken. Nogmaals, dank voor het bellen. Meneer Akkas, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Hallo, met meneer Akkas spreek je. Ik heb een vraag. De overheid moet veel meer aan de jongeren doen. De waslijst van de huurwoningen om in te schrijven, die moet lager. Mm-hmm. En de huren moeten veel lager. Want de jongen, ik heb ook een dochter die woont nog steeds bij mij. Om te studeren en zo. Jongeren kan gewoon niet meer betalen. De huizen zijn duur geworden, de huur is duur geworden. Zilverkruis is duur hoop. Jongeren zitten in de schulden. Ja. Die uit huis gaan, mensen kunnen hun zilverkruis niet meer betalen, rekening, huur niet meer betalen. Een hoop. Jongeren die gaan ook weer terug naar zijn ouders, omdat ze de huur kunnen niet betalen.
Ja, en waar leidt dat toe dat je eigenlijk niet lekker van start komt met je leven?
Ja, precies. Ha, maar de jongeren gaan ook fout. Waarom? Omdat een hoop jongeren die denken ook, oh, niet dat budget, als je het hebt, moet je het gewoon doen. Ja. En maar bestellen. Ja. Ja, je hebt het niet. En dan hop, en dan zit je allemaal in de schulden. Hè? Ja. Ja, en als je schulden niet kan betalen, dan kom je weer bij je ouders.
Ja, duidelijk. Nee, ja, klaar naast je beste vriend. Dank voor het bellen, meneer Akkas. Jeff of Jeff, goedemorgen.
Jeff Keizer, goedemorgen.
Dag Jeff, zeg het maar.
Ik zou graag een voorbeeld willen noemen, een beetje aanhakend op de vorige spreker, waar de overheid niet zo heel veel aan kan doen. Dat is het huizentekort. Het kabinet heeft een enorme ambitieuze doelstelling om meer huizen te bouwen, maar we zien dat dat niet gaat lukken. En iedereen zegt, kijk eens, er zijn geen huizen voor mij. Het probleem hier is de jongeren zelf, want iedereen wil graag alleen wonen, of kan alleen maar alleen wonen, omdat ze geen relatie hebben of willen, dat weet ik niet. Om een voorbeeld te geven, in 1963 was de gemiddelde huishoudensgrootte 3,52. Uh-huh. En nu is het nog maar 2,12. En dat gaat hard onderuit. Dus er zijn zoveel eenpersoons huishoudens ontstaan in de laatste 40, 50 jaar. Daar kunnen we niet tegen opbouwen. En dat kun je de overheid niet verwijten. En dat verwijt ik de jongeren wel.
Ja, maar hoezo verwijt je dat de jongeren dat dan? Die mogen toch zelf bepalen of ze alleen willen wonen of niet?
Ja, daar heb je absoluut een punt. Alleen ik verwijt ze dat ze dat andere verwijten. Laat ik het dan maar zo zeggen.
Zo, okay. Volgens mij is het aantal scheidingen ook nog nooit zo hoog.
En dat zorgt weer voor 2 huizenbezet enzovoorts. Ja, dus we moeten eigenlijk zou de overheid een soort rijksdating, verplichte rijksdating doen. Ja. Nee, dat is heel slecht idee. Wacht, nee.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Maar het is misschien wel een punt als het gaat inderdaad om die huizen. Dat is nou eenmaal zo. Jongeren gaan steeds vaker willen alleen ergens wonen. We hebben minder vaak een relatie, denk ik.
Ja.
En dat neemt dus meer huis in beslag. Ja,
ja.
Simpel is het. BNR breekt in mijn panel vandaag Tom Scherpstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van JNV. Koen van Leeuwen is impactbelegger, adviseur bij Triple Jump. En ook bij me is Ron van Wonderen, onderzoeker bij het Verwij Jonker Instituut. Ons breekijzer vandaag. Dus de overheid moet meer doen om het vertrouwen van jongeren terug te winnen. Als je wil reageren, 020-468-4x0. Nou, meneer van Wonderen, een paar dingen gehoord in de gesprekken met onze luisteraars net. Onder andere dat verhaal van die sociale media. Er zijn natuurlijk influencers, dat zijn niet voor niks influencers, want dat is hun beroep. Die weten hartstikke goed om allerlei jongeren te bereiken. Die komen dan, nou, noemde het net al, die echokamers, die komen dan terecht in zichzelf versterkende beelden. Ja, wat moet of wat kan je daaraan doen? Moet eigenlijk de overheid zelf ook een soort influencer gaan worden?
Nou, ik denk dat de overheid heel terughoudend moet zijn in influencing, omdat je natuurlijk ook te maken hebt met freedom of speech. Hè, van heel veel dingen die op sociale media worden gedeeld, die zijn niet verboden. Dan hoeft het nog niet de waarheid te zijn wat wordt gedeeld. Maar ja, dat valt nou eenmaal onder vrijheid van meningsuiting, zolang ja, er geen illegale of strafbare dingen gebeuren. Dus dat is best wel een groot probleem. En je kan natuurlijk wel in gesprek gaan met influencers. Influencers zijn ook wel deel van het probleem, omdat sommige influencers ook complottheorieën helpen verspreiden. Maar goed, ik denk wel dat daar iets zit bij die influencers. In ieder geval dat het onder de aandacht van de overheid ook komt. Ja. Tegelijkertijd denk ik van ja, omdat het zo lastig is, ook als het gaat om echokamers, om daar invloed op uit te oefenen, omdat het, nou ja, het is freedom of speech, dat je ook aan de andere kant moet gaan werken, namelijk de weerbaarheid bij jongeren zelf tegen tegen complottheorieën. Het gaat hier ook van, ja, jongeren willen graag gehoord worden. En jongere werkers, die doen dat op een hele goede manier. Die, als een jongere een complottheorie verkondigd en de jongerenwerker gaat erover in gesprek, dan is hij niet veroordelend in eerste instantie, maar hij luistert. Ja. En laat de jonger praten, hij vraagt door van waar heb je het vandaan, wie is je bron, wat zegt die persoon nog meer. De jongerenwerker laat de jonger ook zelf nadenken over zijn mening. Waar komt het vandaan, waar is het op gestoeld? En dat maakt de jongeren ook bewuster van, nou, misschien klopt het wel niet helemaal, maar dan op een positieve manier waarin de jonger alle ruimte krijgt om zijn verhaal te vertellen.
Ja, en om daar zelf gedachten bij te ontwikkelen. Dus, en ik geloof dat die jongerenwerkers in uw onderzoek ook wel aangeven dat ze daar wel eigenlijk meer handvatten bij kunnen gebruiken. Hè? Bij ja, hoe nou om te gaan met onder andere die complottheorieën online.
Jazeker. Ik denk dat wat het belang van het sociaal werkend jongerenwerk in dit soort bij complotten en bij radicalisering, polarisatie wordt wel eens onderschat. De jongerenwerker is heel belangrijk als het gaat om signalering en om preventie, door het gesprek met de jongeren aan te gaan. Daarmee voorkom je dat jongeren echt gaan radicaliseren of er een veiligheidsprobleem ontstaat. Dus daar meer focus op. Dat betekent ook meer geld. Er is heel veel bezuinigd op jongerenwerk in de afgelopen jaren. Sowieso in het wijkenwerk. Ik denk dat daar ook wat meer middelen naartoe mogen. En verder, die complot theorie en alles wat op sociale media staat, dat verandert ontzettend snel. Wat gisteren nog een verhaal was, is morgen alweer iets anders. Ja. Dus daar loop je eigenlijk ook soms een beetje achter de feiten aan. En het is ook niet van belang, ook voor jongerenwerkers, niet om precies alle theorieën te kennen, maar wel van hoe herken je dat? En een beetje de basic, hè, van hoe je online daarmee omgaat. Dus ja, investeren in online kennis naast het straatwerk is ook wel van belang.
Ja. En vond je mijn panel, wat net gezegd werd, je moet weer gewoon bij de overheid binnen kunnen stappen. Ik denk dat er geen gemeentehuis is waar je bij wijze van spreken zo meteen naartoe kan gaan over een half uurtje. En dan vraag je aan de balie om met iemand te praten. Ja, dat gaat niet, want je moet online een afspraak maken, of als het mee zit kan je nog bellen. Nou, al dat soort verhalen. Zien jullie daar ook mogelijkheden dat je gewoon weer, ook als je een vraag hebt bij de Belastingdienst, dat je gewoon even bij het belastingkantoor langs gaat? Het klinkt allemaal heel simpel, maar ook heel radicaal voor Nederland, Koen.
Ja, ik weet niet of dat de oplossing is. De vraag zou je kunnen stellen of je bij de Belastingdienst naar binnen wil stappen. Maar ja, ik denk wel dat persoonlijk contact beter is. Ik denk wel dat ook de digitale middelen al eenmaal zo zijn. Dus ja, ik vraag me af of het echt voor jongeren helpt. Maar goed, dat weet de expert beter dan ik. Maar nog even daarop in te haken. Ik denk ook dat de informatievoorziening, en natuurlijk freedom of speech, heel erg belangrijk gedachtegoed. Alleen, soms worden er dingen gewoon gezegd die niet waar zijn. Ja. Ik vind wel dat daar de controle veel strakker op moet zijn. En ik weet niet of je dat gaat oplossen met een persoon waarbij je binnen kan lopen.
Nee,
omdat ze constant in die telefoon zitten, zeg maar.
Ik denk dat er beide is. Dus die persoon, ik denk dat het wel zeker kan helpen. Voor jongeren, maar misschien ook aan ouderen. Als die er niet uitkomen hoe het met de computer gaat. En gebruik daar bibliotheken voor. Want die staan af en toe ook op het punt om te sluiten. Dus geef ze een extra functie erbij. En dan zijn er misschien wel weer middelen over. Wat betreft over die sociale media, dat doet mij niets denken. Kijk, ik denk niet dat de overheid ook een soort van influencer moet worden, want dat wordt wat ongeloofwaardig. Daar is de overheid niet voor.
Hebben we ook tijdens de coronapandemie gezien dat de overheid influencers inzetten. Dat voelde toch een beetje van, ja, is dat nou wenselijk?
En je zag ook de worsteling van, hoe communiceren we dit het beste? Maar wat denk ik wel kan, kijk, bij de overheid, ik werk er zelf ook, daar wordt zoveel gedaan met werkbezoeken, met trajecten van visies, noem maar op. Mm-hmm. Ik heb een keer tegen al mijn managers gezegd van, zet het online. Zet wat je doet. Maak een bericht met een foto. Ja. Vertel erover op LinkedIn of iets anders. Ja. Want ik werd erop aangesproken. Ik probeer dat namelijk overdreven veel te doen. Maar dat was toch wat terughoudend en wat eng en wat angstig. Ja. Dus dan denk ik van, nou, ga eens met communicatie zitten en laat nou eens zien, hè, waar je mee bezig bent. Ja. En dan hoef je echt niet al die geheime details te vertellen. Maar dan wordt het wel wat opener. En hopelijk dat dat ook iets van de argwaan weg.
Ja, treed naar buiten, open vizier, dat zou heel fijn zijn. Precies. Even kijken, een paar bellers nog tot slot van het half uur. Meneer Huygens, goedemorgen.
Goedemorgen. Het is een heel vraagstuk. Ja. En wat er precies moet, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat de samenleving in korte tijd snel is veranderd. Als ik vroeger thuis kwam naar school en ik was een beetje te laat, dan moest mijn moeder weten waar ik geweest was. Mm-hmm. Tegenwoordig, hebben we natuurlijk een andere samenstelling, een gebroken samenstelling, ouders werken. Dus ik kom als jongetje of als meisje kom je thuis. En ja, en dan, hè?
Ja.
Dus ik bedoel, als je de krant leest, dan weet je dat er steeds jongere mensen in de criminaliteit in terechtkomen. Dat hoor je bij de rechter, hè, uithalers.
Ja.
En of andere dingen die niet kloppen. En dat kunnen we allemaal lezen. Dus ook de overheid. Maar wat doen we er dan? Dus of dat via de school moet. Vroeger kon je ook niet verzuimen van school. Want dan kreeg je een briefje thuis van, je zoon komt niet. Of je, maar tegenwoordig kan er alles.
Ja.
Dus ik denk dat daar de vingers bij moet worden gelegd. Er moet weer een beetje structuur komen. Ook bij de kinderen zelfs onder de 10 jaar.
Dank, meneer Huygens, voor het bellen. Eén of twee bellers nog. Cecile, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik begrijp de jongeren helemaal, want ze zien dat de overheid zelf, ja, het wantrouwen is heel laag, of het wantrouwen is groot. Mm-hmm. Dat ook heel veel van in het verleden, de afgelopen jaren, die zogenaamde complotten uitkomen. Dat er dingen gebeuren die zij zien van, nou, er klopt hier iets niet. Mm-hmm. En dan moet je gewoon stoppen met, zoals een van uw gasten zei, dat ze mensen van Forum, jongeren van Forum bijvoorbeeld uitsluiten. Mm. Dan begin je fout. Je moet iedereen aan het woord kunnen laten en je moet mensen uit kunnen laten spreken. Jongeren vooral, want die zijn de toekomst, toch?
Ja, altijd in gesprek blijven, zegt u.
En te horen, ja.
Duidelijk, dank voor het bellen. En tot slot, Berenket, goedemorgen.
Hallo, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik ben jongerenwerker geweest. Dus op zich, de overheid heeft gewoon alle de buurthuizen wegbezijdigd. Ik denk gewoon, Stichting Verwij weet ook gewoon meer. Mm-hmm. Maar het is de overheid wat heeft voor de afgelopen 20 jaar heeft aangericht. Het is gewoon echt gewoon niet te beschrijven. Het is alles wat besluit heeft genomen, is het gewoon fout geweest. Niet alleen maar naar de jongeren, ook naar de ouderen. Dus op zich, de buurthuizen, die waren gewoon die in de ochtend komen gewoon de ouderen, 's middags de kinderen en de avond de jongeren. Dus op zich is, kom je gewoon daarin, komt je gewoon ook gewoon, ja, iets gewoon fout is. Dan bespreek je gewoon die jongerenwerkers samen met de politie, nog onderwijs. Dus op zich is, de manier hoe wij nu verder gaan, alleen maar bezuinigen. We geven gewoon aan de andere kant wat niet nodig is, veel geld uit.
Ja.
En dan komen wij niet. Dus op zich is, de overheid kan nog meer doen. Maar het is niet alleen maar de overheid. Dit is ook gewoon niet alleen maar voor de jongeren. En die ouderen hebben ze ook gewoon niks nu. Ja,
duidelijk, dank voor het bellen, Berenket. Tot slot, meneer Van Wonderen. Ik zat te denken, maar het is misschien een beetje een raar gedachte. We hebben ooit een minister voor jeugd en gezin gehad, André Rauwvoet. Zou zo'n soort functie, of iemand die daar wat overkoepelender naar kijkt, zou dat fijn zijn? Is dat er überhaupt, of zou dat terug moeten komen?
Goeie vraag.
Dank.
Ik weet niet of daar nou per se de oplossing zit. Ik denk dat het echt in de oplossingen die nu al genoemd zijn in de uitzendingen, dat zijn er best wel veel. Ja. Het zichtbaarder zijn van de overheid, het meer geld investeren in het jongerenwerk in de buurthuizen. Het weerbaar maken van jongeren tegen complottheorie. Daar kan zo op worden ingezet zonder dat er nou een aparte minister voor nodig is.
Nou, dan sturen we een bandje van dit half uur naar alle ministeries in Den Haag. Kijken wat ermee gebeurt. Dank meneer Van Wonderen. En u kunt er ook ongetwijfeld nog veel onderzoek naar doen. Hij is onderzoeker bij het Verwij Jonker Instituut. Op onze Instagram-pagina 77% het eens met het breekijzer. De overheid moet meer doen om het vertrouwen van jongeren terug te winnen. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen ga ik verder praten met Koen en Tom over het nieuws van de dag. Over experts die alarm slaan. Want steeds meer medische gegevens van jou en van mij worden opgeslagen in de cloud bij Amazon. Zitten we erop te wachten. En onderzoekers slagen er steeds beter in om zwaar beveiligde cryptotelefoons te kraken. Nou, gaan we het zo over hebben in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van JNV. Justitie en Veiligheid dus. En Koen van Leeuwen, die is impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. We gaan praten over het nieuws van de dag. We beginnen met criminelen die steeds vaker gebruik maken van, ja, van die zwaar beveiligde smartphones, van die cryptotelefoons. Telefoons, gewoon meestal Android-telefoons die extra beveiliging hebben en ook encryptiesoftware om veilig te kunnen communiceren. In Europa heeft men de handen ineengeslagen om die telefoons te kraken. En dat lijkt een aardig succesje te zijn. Onderzoekers onder meer van het NFI, Nederlands Forensisch Instituut, die hebben al honderden van die cryptotelefoons weten te hacken. En dat zorgt voor sloten aan bewijsmateriaal in tientallen Nederlandse strafzaken. Bekend voorbeeld van zo'n cryptotelefoon die werd gekraakt is het toestel dat de vermoedelijke moordenaars van Peter R. de Vries bij zich hadden. Ja, een cryptotelefoon. Op zich, ik heb ook een wachtwoord op mijn telefoon staan, zodat jij er niet in komt. Aan de andere kant, is dat per definitie verdacht als je zegt, ik wil gewoon een zwaar beveiligde telefoon voor vertrouwelijke communicatie hebben?
Nou, niet per se.
Nee.
Nee, ik bedoel, de reden dat BlackBerry zo'n succes was, zeker onder advocaten, was doordat het encrypted was. Dus ja. Ik denk dat dat juist soms ook goed kan zijn.
Ja, nou noem je inderdaad ook een groep die er ook zeer veel baat heeft bij vertrouwelijke communicatie, advocaten, maar criminelen dus ook.
Ja.
Goed dat het NFI daar volop inzet om dat te kraken en te hacken waar dat kan?
Ja, kijk, voor zulke zaken tuurlijk, ja.
Ja, ik denk dat dit heel goed is. Een succes mag je ook vieren.
Ja.
Dus complimenten voor politie en de opsporingsdiensten. En heel begrijpelijk dat als er nieuwe technologie is, dat ook zij gaan kijken van nou, kunnen we in die telefoons?
Mm-hmm.
En dan mogen we als normale burger vertrouwen dat wanneer ze toegang daartoe krijgen, dat het allemaal in wet en regelgeving wel is vastgelegd en dat er dus een goed doel voor is.
Ja, maar dat moeten we maar geloven. Of kunnen we dat? Ja, dan kan je natuurlijk naar de rechter stappen als je daar niet tevreden over bent.
En daar hebben we een zware toezichthouder voor.
Ja.
Dus dat is die checks en balances.
Ja. We zijn het probleem nu misschien een beetje aan de achterkant aan het oplossen. Want je hebt die versleutelde communicatie. Dan gaan we dat proberen open te breken. Je zou ook, niet dat ik daar per se voor wil pleiten, maar kunnen zeggen, joh, die cryptotelefoons, dat moeten we überhaupt niet willen.
Nou ja, maar dan denk ik.
Want het is toegestaan om zo'n ding te hebben.
Ja, maar kijk, als de markt en bedrijven wel in die technologie gaan investeren, dan loop je als overheid achter. En ik las in het bericht dat het ook nog niet helemaal zeker is of de EU doorgaat met het geven van geld voor het onderzoek.
Mm-hmm.
En dan zou ik toch zeggen, die 7 miljoen, ik denk dat dat is uitverdiend in de voortgang van rechtszaken. Dus ga alsjeblieft door met die investeringen, want anders ga je dus als politie en opsporing, ja, loop je achter bij wat mogelijk is technisch in de markt.
Ja, 7 miljoen. Een stuk peanuts, dat gaat nergens over. Ja. Er wordt wel vaker gesproken, Koen, ook over als het gaat om encryptie, dus ook de versleuteling van berichten, ook voor jouw WhatsAppjes en dergelijke, dat er overheden zijn die zeggen van daar zou eigenlijk een soort achterdeurtje in moeten kunnen komen. Dat als er weet ik veel strafzaken zijn, dat we toch even bij jou in je telefoon kunnen kijken. Zou je daar voorstander van zijn of niet?
Niet per definitie. We behandelen het in het vorige onderwerp. Het vertrouwen in de overheid is ook niet zo groot.
Mm-hmm.
En veel voorwerpen, dus onderwerp waarop dat uitblijkt en dat het misschien ook terecht is dat je de overheid wantrouwt. Dus een overheid kan ook corrupt zijn. Dus ja, heb je misschien dan te maken met een relatief betrouwbare overheid ten opzichte van andere landen. Maar nee, zeker niet per definitie.
Nee. En die overheid is nu wellicht relatief betrouwbaar, maar zou over enkele jaren.
Nou ja, ik kijk niet alleen naar Nederland, maar ook naar andere landen.
Ja.
En niet per definitie.
Nee, je krijgt natuurlijk wel een kat-en-muisspel. Want NFI probeert bij telefoons naar binnen te hacken. Slimme meisjes en jongens die maken die telefoons dan weer dichter en dichter. Daar probeert het NFI weer in te komen. Het is,
ja, ik ben me ook te herinneren dat een tijdje geleden... dat de overheid volgens mij zelf telefoons in circulatie gebracht... met zo'n achterdeurtje. Ja. En hebben ze een hele bende opgerold. Ja, kijk, dat... Dan denk ik van, nou, dat is slim gespeeld, maar niet per definitie een achterdeur. Nee.
Moeten we hier ons nog zorgen maken om privacy-achtige zaken? Of zeg je van, nou, kijk, weet je, als jij met zo'n cryptotelefoon rondloopt, dat is niet omdat je zweetvoet hebt en daar vertrouwelijk over wil communiceren met je huisarts?
Kijk, privacy moeten we altijd in de gaten houden. Maar daarom ook eventueel de rechter, zo'n toezichthouder. Kijk, waar ik ook aan moet denken, je kan ook... Als je bij een groot Nederlands bedrijf dat een aantal belangen heeft werkt en daar bepaalde informatie bespreekt, ook zo'n cryptotelefoon. Want de Chinezen en de Russen die proberen ook te hacken. Hè. Dus het hoeft niet alleen crimineel te zijn. Het kan ook dat je gewoon strategische bedrijfsbelangen, dat ook in Nederlands belang is, dat je dat veilig wil houden. Nou, dan is het goed dat die telefoons er zijn. Voor mensen die het crimineel gebruiken en waar de overheid toegang toe wil hebben. Zet heel duidelijk wanneer mag de overheid een verzoek doen en naar binnen. Maar als dat helder is, heel goed dat de overheid het doet.
Ja, het levert misschien ook wel uitdaging op. Want er komt, nou ik zei het al, een enorme hoeveelheid aan berichten uit. Ik geloof dat er echt een soort enorme backlog is van rechtszaken die nog moeten komen. Maar hoe manage je dat? Wat ga je wel doen, wat ga je niet doen?
Ja, ik ben benieuwd of AI misschien kan helpen.
Ja. Oh, dan gooi je het allemaal ChatGPT.
Te doorzoeken.
Ja. Oké, nou, 7 miljoen dus inderdaad in dat onderzoek gestoken. In het najaar wordt besloten of dat project door moet gaan. Jij, Tom, zegt van het zal verstandig zijn. Ja, die paar
maanden,
dat heb je er toch zo uit. Ja. Blijf even bij data. Want fabrikanten van medische apparatuur bewaren gegevens van ziekenhuispatiënten in de cloud bij Amazon. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Volgens experts brengt die trend serieuze risico's met zich mee. Bijvoorbeeld omdat Amerikaanse inlichtingendiensten op die manier toegang zouden kunnen krijgen tot die gegevens. Nou, het werkt als volgt. Hè. Een medisch specialist die informatie over jou heeft. Die informatie over diagnoses en behandelingen gaat via de fabrikant van die apparaten naar Amerika. En daar hebben dan dus inlichtingendiensten weer recht om bij die data te komen als ze dat nodig vinden. En opvallend is ook dat patiënten vaak geen idee hebben dat dit gebeurt. Ja, de tijd dat je naar de huisarts ging en dat daar dan, of naar het ziekenhuis ging, dat er dan ergens in een kast een dossier van jou stond, dat die erbij werd gepakt en dat er iets bij werd geschreven, dat is wel voorbij. Maak jij je zorgen, Koen, als je dit hoort, dat je denkt, goh, maar help mijn data bij Amazon? Dan denk je van, nou, zal wel.
Oh nee, daar maak ik me zeker zorgen om. De lijst met schandalen en overtredingen is eindeloos, denk ik. Zowel bij de overheid als bij bedrijven. Ja. Wil niet zeggen dat het verzamelen van medische gegevens en patronen en het aanbieden van diensten niet nuttig kan zijn. Dus als je vanuit het goede uitgaat, zou je denken, nee, dan maak ik me er geen zorgen om. Prima, laten we zorgen dat de dienstverlening passend blijft. Geloof ik dat er nooit overtredingen zullen zijn? Nee, en daarom is het... Is het wel zorgwekkend. Alleen ik denk dat een heel groot deel ook bij de gebruiker ligt. Dus vooraf consent geven om je gegevens te delen, dat moet je wat zwaarder en in ieder geval meer bewust maken naar de gebruiker toe.
Ja, maar ik denk ook een beetje aan de algemene voorwaarden waar je altijd mee akkoord moet gaan bij software. Die leest niemand.
Nee, die leest
iedereen
niemand,
klikt die hokjes aan en dan meestal ook nog per ongeluk de nieuwsbrief waar je eigenlijk niet op zit te wachten. Je hebt er ook niet zoveel aan als je arts met een heel lijvig document van 85 pagina's komt met voorwaarden. En hoe moet je dat dan doen? Hoe moet je het simpel maken?
Nou, ik denk dat je... Een ding wat wij doen als financiële sector is het testen van je klant. En ik denk dat je als je een suitability test zou maken voor bepaalde producten en met een aantal kleine vragen in plaats van een hele lijst met voorwaarden. Dus dat je ook zeg maar de verantwoordelijkheid neerlegt bij de promotor van het product om het duidelijk te maken naar de gebruiker toe.
Ja. Amazon eigenlijk, ik weet, jij, Tom, gaat waarschijnlijk geen antwoord op deze vraag hebben, maar is dat denk ik, waarom moet dat daar? Doe dat gewoon bij een non-profit ergens die medische data. Waarom moet dat bij een commercieel bedrijf?
Ik ben bang dat Amazon een hele scherpe prijs heeft. Dan zet je het wel in een Amerikaanse cloud, waar dus Amerikaanse diensten bij zouden zouden kunnen. Als mm-hmm. ze zeggen van we moeten daarbij. En ik denk dat je dan een situatie creëert wat volgens mij volgens de wet geen eens mag, maar dat je ook niet zou moeten willen. Ja, wat wordt dan het alternatief? Een grote Europese cloud. Mm-hmm. Alleen dat duurt nogal lang. In 2013 heeft nota bene een GroenLinks Europarlementariër gezegd, we moeten een Europees alternatief gaan ontwikkelen. Toen in 2020 heeft de Europese Commissie gezegd, we gaan 10 miljard investeren in een Europese cloud service.
Is dat het Gaia?
Ja.
Waar ze aan gewerkt is,
ja,
dat
klopt.
Hebben we ooit wel eens gehoord. Maar in heel ver verleden, ja. Ja.
Het heeft vertraging omdat dus buitenlandse cloud-aanbieders, die gingen, hadden ze een dochteronderneming in bijvoorbeeld Duitsland. Mm-hmm. En dan zeiden ze van ja, maar we zijn een Duits bedrijf, terwijl het Chinees was. En dan waren ze dus ook bij dat project betrokken. Ja. Nou, daardoor heeft de vertraging. Ik denk dat dit weer laat zien dat we snel dat Europese alternatief nodig hebben.
Ja, zodat je die gegevens ook daar kunt opslaan.
Precies.
Gegevens zouden wel anoniem zijn gemaakt, dus je naam staat er niet bij. Maar uiteindelijk is het wel weer met een nummertje terug te leiden.
Ja, dus ik las het artikel ook. En nou, het is een beetje 1-1 optellen. En dan kan je er ook achter komen wie het is. Omdat natuurlijk zeker de medische gegevens zijn zo uniek dat je het vaak wel kan herleiden. Dus, ja.
En ik denk ook niet dat dit een pleidooi is om terug te keren naar, ik zei het al, de tijd dat er ergens een ordner stond met regeltjes.
Niet.
En de volgende regel, daar schreven we dan op wat er nu weer aan de hand was. Nee, met
dus het doel kan nobel zijn, maar ja, het is ook gevaarlijk.
Ja. Oké. En zou je altijd moeten kunnen zeggen, ik wil dit niet. Ik wil niet dat mijn gegevens ergens opgeslagen worden. Of is dat heel onrealistisch om te wensen?
Nou ja, volgens mij mag het geen eens op een Amerikaanse server staan. Dus ja, ik had het net over een toezichthouder. Nou, blijkbaar is deze even gaan slapen. Dus daar moeten we echt nog naar kijken. Dan zo'n Europees alternatief. Laten we daarop gaan focussen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
BNR breekt.
Word je eigen nieuws. Kijken wat jullie is opgevallen in het nieuws vandaag. Koen, ik wil bij jou beginnen. Je wil het hebben over de Nederlandse spoorwegen. Ja. Bedrijf wat nu trein rijdt op het hoofdrailnet, onder andere in ons land. En ook allerlei internationale treinen uitbaat. Maar zeker op dat laatste gebied krijgen ze concurrentie.
Ja.
En ik hoor een positieve ja of een negatieve.
Nou, ik weet niet of het positief is. Maar wat ik wel positief vind is dat er in ieder geval een ontwikkeling plaatsvindt op het spoor. En ik zou graag zien dat het in ieder geval het internationale treinwerk in treinnetwerk in Europa verbetert. Of concurrentie daar de beste oplossing voor is, weet ik niet. Maar het is wel hoopgevend dat er in ieder geval zoveel partijen zijn die mee willen dingen. Dus
ja,
dat is goed.
Ja, dus er zit brood in.
Ja,
blijkbaar.
Dat zou je denken.
Clubs als Arriva en ik geloof ook Qbuzz en dergelijke, die hebben allemaal bij de ACM hebben ze verzoeken ingediend om die treinen ritten te mogen rijden. Er is een sprake van open access, dus iedereen kan het in theorie gaan doen als je dat wil, als je de voorwaarden voldoet. Maar tot nu toe was het allemaal NS. En dan is inderdaad de vraag, is concurrentie nou goed of niet? Ja,
volgens de traditionele. Dus een deel van de concurrentie die wil je daar niet in, maar tegelijkertijd hoop je wel dat het wat verandert. Dus als er per definitie gedwongen inclinering is, dat de nationale spoorwegen iets oplossen. Dat zie je eigenlijk overal. UK, goed voorbeeld, waar dat niet is gelukt met concurrentie op het spoor. Alleen, ik hoop dat deze ontwikkeling uiteindelijk wel leidt tot een beter Europees spoornetwerk.
Ja, en ook,
dat is wat ik hoop.
Ook goedkopere treintickets? Want kijk.
Nou, ik weet niet of het per se goedkoper moeten zijn, maar het is in ieder geval qua verbinding. Dus dat het makkelijk op elkaar aansluit.
Ja. In de slipstream van dit nieuws kwam ook het bericht dat NS groen licht heeft gekregen om in binnenland kaartjes in de spits duurder te gaan maken. Ja. Daarvan zeggen vervoerseconomen allemaal, het is eigenlijk een heel logisch verhaal.
Ja.
En toch wordt hier al, ik denk inmiddels al tientallen jaren over gesproken en stijgert iedereen, want dat moet toch niet kunnen. Terwijl in de vliegtuigindustrie is dat al heel lang het verhaal. Het is gewoon een vraag-aanbod-verhaal.
Ja.
En bij NS deden we het niet. Wel goed dat we dat ook gaan doen?
Nee, ik heb het er niet direct mee bemoeid. Maar ik heb wel een aantal uitzendingen van jullie ook geluisterd. En een hoogleraar aangaf dat de prijs van een kaartje in de spits duurder maken is denk ik prima. Mm-hmm. Betekent wel, mensen moeten nou eenmaal op hun werk zijn. Denk dan wel voor corona. Je probeert er ook omheen te gaan. Mm-hmm. Alleen, hij gaf aan, en dat was ook in zeg maar vooral de vergelijking met andere dingen. Hij zei van, ja, het is niet per se dat het treinkaartje te duur is, als wel het vliegtuig te goedkoop. Mm-hmm. En ik denk
door allerlei subsidies.
Precies.
Dus als dat dan wat meer level playing field zou zijn, dat zou helemaal niet erg zijn.
Precies.
Ja. En dan zie jij het wel voor je dat je dus over een paar jaar naar Berlijn moet, of naar Parijs, of naar Londen. En dat je dan dus met NS kan, of met Deutsche Bahn, of met in Duitsland hebben ze nog Flixtrain of iets dergelijks. Allerlei aanbieders. Dat je
wat ik hoop is eigenlijk niet per se dat er veel verschillende aanbieders zijn, maar dat door het ontwikkeling van het netwerk er gewoon betere connecties zijn en vaker. En dat is wat ik hoop.
Oké. Okay. Ja. Tom, vanmiddag 4:00, wat doe je dan?
Ja, dan gaan kijken. Dus het zal ongetwijfeld een livestream zijn. Want de bekendmaking van de nieuwe CDA-lijsttrekker. En ik dacht, mijn laatste uitzending, hier moet ik toch mee afsluiten.
Ja. Want je hebt net al even gezegd, maar even, je bent voorzitter van het CDJA, dus de jongere partij van het CDA. En nou, wie zou het toch zijn, Tom? Is het spannend nog, hè?
Ja, Henry Bontebal, maar daar zullen we het nog even niet over hebben. Kijk, het CDA is nu 43 jaar. En de afgelopen jaren zijn er een aantal bijna doodservaringen geweest. En op de begrafenis werden opeens hele mooie woorden gezegd van familieleden. En zelfs in de media kwamen berichten van, maar dat CDA-geluid en die middenpartij, hoe had dit toch zo kunnen gebeuren? Ik mag toch hopen dat dit dan echt een moment is met een nieuwe lijsttrekker, met iemand die relatief nieuw is, dat in die partij iedereen gaat denken van, dit is een nieuw begin, maar ook gelijk de laatste kans. Mm-hmm. Anders krijgen we over een paar jaar echt die begrafenis waar we bijna zaten. En laten we dus vooruit gaan kijken. En dan denk ik dat Henry Bontebal een goede inhoudelijke persoon is, als een herder die Tweede Kamerfractie bijeen kan houden. Zo kan gaan, werken. Om toch die wederopstanding te krijgen over een aantal jaren. Maar, en dat is ook al wel eens gezegd, daar moeten we echt nog een aantal jaren doorgaan. Dan moet je dus als partij wel blijven bestaan. En dan betekent dat dus ook eens ophouden met dat interne gedoe. Want Lisbeth Spies die zei het al 2 jaar geleden, en dus weinig veranderd. Het CDA heeft vooral van zichzelf verloren. Mm-hmm. En als we dus ook lokaal en provinciaal het landelijk zo moeilijk gaan maken, dan kan de partij ook weinig, want je zit in een soort houtgreep. En de kiezers die hebben dat door. Dus zometeen ga alsjeblieft achter die lijsttrekker gaan staan. En reken hem dan ook niet af als er een aantal zetels afgaan in november. Want november is natuurlijk al heel erg snel.
Ja,
tegelijkertijd, maar, ik ben een optimist. Wacht even. Tegelijkertijd, ik ben een optimist. Ja. Wat ik ook al een beetje zie, is een soort van, maar natuurlijk gaan we zetels verliezen. En dan zeg ik, kom op CDA, je hebt een verhaal, je hebt de mensen. En dat doe ik nu nog voor de laatste keer. Maar ga dan ook voor die winst. En ga dan ook dat je zegt van, we staan ervoor. En ga niet al bij de pakken neerzitten en denken, we gaan verliezen. Daar moeten we vanaf.
Koen, ik hoorde jou een paar keer giechelen tijdens het verhaal van Tom. Maar was dat?
De verwijzingen naar het christendom zijn me niet ontgaan. Hè. We hebben de herder, de wederopstanding.
Ja, hoeksteen van de samenleving.
Moet dan stoppen. Tegenvraag, is het CDA dan nog steeds bezig met het herden van de, het leiden van de kudde, of is het een partij vol judassen?
Kijk, die judassen, daar moeten we eens
vanaf
gaan. Want anders is er zometeen geen kudde meer.
Nee, heel goed.
Waar moet, ik zeg maar even, het nieuwe CDA, want dat is misschien wel nodig, waar moet die partij voor staan? Want ik zeg maar even, vroeger was het de boerenpartij, dat is een beetje een flauw cliché, maar oké. Dat zal nu een beetje door BBB worden weggegeten. En waar moet dat nieuwe CDA voor staan, wat jou betreft? Waar is het CDA nog nodig in ons politiek landschap?
Ja, nou, we zien, de afgelopen jaren was het tijd van individualisering. Volgens mij merken we allemaal dat dat niet heeft gebracht waar we naartoe willen. Uh-huh. Daar hebben we het net over gehad. Er is wantrouwen tussen de overheid en tussen mensen. En dan alle leeftijden. Er is wantrouwen tussen stad en platteland. Ik zou zeggen, pak vooral die brugfunctie. Er is wantrouwen, ik kan de politiek oplossingen bedenken. Uh-huh. Nou, en dan Henry Bontebal, die heeft één term bedacht, en dat vond ik een hele goeie. Hij noemde dat groene industriepolitiek. Mm-hmm. En dat betekent, we moeten gaan verduurzamen. Alleen, we hebben daar iedereen voor nodig. Dus we hebben daar de bedrijven van nodig. Dus jaag ze alsjeblieft niet weg. Ja. We hebben daar de overheid voor nodig. Want die moet kaders en regelgeving opstellen. Maar we hebben ook de burger nodig die met eigen initiatieven ook kan vergroenen. Mm.
Ja, dus alleen, een stevige koers met voorspelbaarheid van regelgeving en stabiliteit.
Alleen, dat hoor je weinig. Hè. Het is of duurzame van de bedrijven moeten weg, of duurzame de overheid moet alles doen, of alles moet naar de burger. En het CDA was altijd een partij die zegt, hier moeten we naartoe, het moet gebeuren, maar we moeten iedereen meenemen en we verwachten van iedereen iets. Ja. Nou, als je dat verhaal, dus op het klimaat, maar ook op de woningmarkt, ook op kansen voor jongeren, basisbeurs, 90% heeft hem al aangevraagd. Uh-huh. Daar ben ik trots op, kwam door het CDA. Dus je kan ook als CDA voor de jongeren gaan staan. Ja. Nou, dat al een aantal punten. En dan eens ophouden met interne gedoe. En dan komt het goed.
En wat moet er?
En wat wordt bedreven? Wat ga je zelf doen met het CDA nog?
Nou, toch een tipje van de sluier. Want die vraag die is de afgelopen dagen en week inderdaad gesteld. Maar nee, ik heb niet gesolliciteerd voor de Kamerlijst.
Oké.
Maar ik ben zeer betrokken.
Oké.
En blijft dat ook?
Absoluut.
laten we kijken. En 4 uur, ja, Henry Montebal. Ook om te volgen hier bij BNR. Natuurlijk in de Daily Move onder andere. We gaan kijken wat er trending is op de socials. Nou, goed nieuws. Het kooigevecht van de eeuw waar niemand op zat te wachten gaat ook niet door. Mark Zuckerberg, de CEO van Meta, schrijft op Threads dat als Elon Musk ooit serieus wordt over een echte datum en een echt officieel evenement, dan weet hij hoe hij me kan bereiken. En otherwise, it's time to move on. Zuckerberg zegt dat hij zich nu vooral gaat concentreren op mensen die de sport wel serieus nemen. Oké, okay, dan naar de familie Agnelli, ooit van Fiat, inmiddels van een bedrijf Exor. Zij doen een mega-investering, wordt groot aandeelhouder van Philips. 15% van de aandelen van Philips gekocht, ter waarde van 2,6 miljard euro. Nou, de vraag is of dat wat dat gaat doen. Op de beurs wordt Philips beloond met 5% erbij. En dan nog even kijken naar Politiek Den Haag. Demissionair minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die is zwanger. Het is voor het eerst in de Nederlandse politieke geschiedenis dat een minister met zwangerschapsverlof gaat. En daar pakt de Telegraaf vandaag groot mee uit. Op de voorpagina, primeur, minister zwanger. Ik zag jou geloof ik al je schouders ophalen.
Ja, waarom is het nieuws, jongen?
Ja, dat vraag ik me ook een beetje af. Ik zou denken, de kop vrouw is zwanger. Ja, dat gebeurt elke dag.
Fantastisch.
Ja,
het is ja. Treurig dat het nieuws is in Nederland. Ik vind het fantastisch dat het kan. Dat niet te min, maar kom op, jongens.
Ja, dus ik snap ook niet zo goed. Ja, het is dus voor het eerst dat in het kabinet iemand met zwangerschapsverlof gaat.
Fantastisch.
Nou, ja, toevallig was Karien van Gennep toen ze staatssecretaris werd, ook zwanger. Dus ze kunnen ervaringen uitwisselen.
Ja, nou, dat is fijn. Maar vind je het ook een beetje raar dat het zo'n enorm verhaal is? Ja,
volgens mij zijn we, als je ook kijkt naar landen om ons heen, heel erg laat. We hebben ook nog geen vrouwelijke premier gehad. Mm-hmm. Dus nee, dit hoort geen nieuws te zijn. Maar goed, hopelijk
dan
een volgende
keer. Geleerd, ja, toch? En als we iets hebben geleerd, is dat ze prima even weg kan. Want als we een demissionair kabinet hebben, dan kan dit ook.
Ja, nee, ze gaat ook na de verkiezingen geloof ik een tijdje weg. En dan worden haar taken weer waargenomen. Dan komt ze weer terug. Dus het klinkt allemaal heel erg logisch. En alsof er niks revolutionairs aan de hand is. Maar het wordt toch gezien als. En het is misschien ook wel logisch dat het niet eerder gebeurd is. Want ja, je wordt meestal niet op je 28ste minister. Je wordt meestal op wat. Ja, als je wat ervarener bent in je carrière, dan word je minister. Dus het is ook wel logisch, toch, dat niet iedereen daar te pas en te onpas zwanger is in dat kabinet.
Nee, tegelijkertijd. Eens, ja.
Daar mag het ook mee samenvatten. Ja.
Klopt.
Ja. Nou, we wensen er een fijne zwangerschap. En ik hoop dat het goed gaat. En verder, lees dat interview in de Telegraaf. En ze zegt zelf geloof ik ook wel iets van, ja, ik vind dat het iedereen moet. Wat zei ze nou ergens? We hadden een zinnetje, geloof ik. Nou, ze zegt zelf dat ze vindt dat het overal eigenlijk normaal moet zijn. Dat ze zelf vindt het eigenlijk ook wel raar dat het toch zo bijzonder is. Nou ja, bij deze. Ja, ze zegt het zou een goede zaak zijn als iedereen verlof aanvragen, als dat snel normaal wordt in de politiek of bij andere hoge functies. Dus ook wat je ook doet, dat is normaal. Oké, nou, we zijn er wel.
Super. Uit,
dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Koen van Leeuwen van Triple Jump en Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van JNV. Morgen een nieuwe aflevering van BNR Breekt. Tot die tijd volg je ons via de socials. Best is om je radio aan te laten staan. Hoor je over, 2, 3, 4 minuten, zoiets. Thomas van Zel met Zaken doen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.